U vindt onze schriftlezing in de algemene brief van de apostel Judas. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoreerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, gedenk gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, maar behoud anderen door vrezen, en grijp ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Met Gods hulp willen wij vanavond stilstaan bij het 24e en 25e vers uit de brief van Judas. Judas, vers 24 en 25, daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats Gods wijsheid, in de tweede plaats Gods macht en in de derde plaats Gods aanbidding. Ten eerste Gods wijsheid, ten tweede Gods macht en ten derde Gods aanbidding. De brief van Judas is maar een kort briefje. En ons leven ook. Maar in de brief van Judas staat genoeg. Ook in ons levensboek staat de naam van de Heere Jezus geschreven in ons levensboek. Want er staat er genoeg in. Sommige mensen maken heel veel mee. Heel veel. In hun leven. Maar is uw ziel gered? Staat dat erin? Als dat zo is, dan heb u genoeg meegemaakt. Maar als de naam van Jezus niet in uw levensboek staat, haast u dan vanavond om uw levenswil. Want zo kort als dat boekje van Judas is, zo kort is je leven. Zo voorbij. 2014 op een enkel uur na, voorbij. Heb u de Heere Jezus gehoord in al die preken die tot ons gekomen zijn? Bent u met God verzoend door dat woord dat u verkondigd is? Je kunt 100 jaar op de aarde zijn, dan is het nog te kort. Je kunt een paar jaar op de wereld zijn en dan is het genoeg. Judas. Heb je nou al zo'n briefje? De Heilige Geest vond het blijkbaar belangrijk dat dat briefje in de Bijbel werd opgenomen. Geleerde mannen hebben door de eeuwen heen erover nagedacht. Wat is de waarde nu, de meerwaarde van dit briefje? Als u thuis de tweede zendbrief van Petrus leest, dan zult u merken dat er heel veel overeenkomsten zijn. Oh, dan vindt de Heilige Geest het blijkbaar heel belangrijk om sommige dingen 2 keer te zeggen. Moet u maar eens vergelijken. Calvijn zegt er in ieder geval, de vermaning van Judas is in onze tijd meer dan nodig. Het was de tijd van de reformatie, toen God grote dingen deed. Zouden wij dan vanavond geen lessen kunnen trekken uit de brief die Judas heeft geschreven? De alleen wijze God. Ja, dat is Judas, hè? Een echte Jood. Hoor Israël, de Heere onze God is één, enig Heere. Dat werden de Joodse kinderen met de paplepel ingegoten en er is maar één God. Natuurlijk zeggen wij, maar één God. Nee, nee. Nee, nee. Ik ben bang dat vanavond er een kerk vol met goden zitten. Toch, er is maar één God. Als Hij het is, ben ik het niet. Dan bent u gestorven dit jaar. gestorven aan je eigen ik. Dan is er een wonder gebeurd. Maar als dat niet gebeurd is, dat wonder in je leven, dan is God geen God, dan ben ik het zelf. Dan heb ik mijn eigen agenda gemaakt. Dan heb ik zelf ingevuld wat ik wilde doen. En dan denk ik op de drempel van het oude en het nieuwe jaar nog steeds aan mijn eigen toekomstplannen, aan mijn eigen ontwikkeling. Ik ben God en geen Heer en Meester boven mij. De alleen wijze God, mono, staat er in het Grieks. Monoloog, dan praat er maar één. Monogod, er is maar één God. En als God het niet is geworden, vriend, dan ben jij zelf God. En dan ben je zelf wijs. Dan heb je nog nooit liggen kermen. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als er geen lichtstraal van de hemel komt in je leven, dan ga je niet vragen, Heere, wie bent u? Al zou je een keurige theologiestudie achter de rug hebben. Dan weet je alles. Zijn er nog mensen vanavond die niks meer weten, die wijsheid nodig hebben, die erachter gekomen zijn in 2014, ik weet niks meer, als een schaap dwaal ik in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, de alleen wijze God, echt waar? Kun je dat vanavond zeggen? 31 december 2014... O God, u alleen bent wijs. Ik niet. Ben je eigen wijsheid verloren, kwijtgeraakt? Durf je niet meer te koersen op je eigen inzichten? Heb je door genade de teugels uit handen leren geven? En mag je eindigen zoals Judas eindigt? De alleen wijze God. Hij alleen is wijs. Nee. Zegt ik eigenwijs. Toch? Eigenlijk hebben we allemaal dezelfde achternaam. Hè? We zijn allemaal meneer en mevrouw eigenwijs. Hier een godje, daar een godje. Eigenwijs. Nee, dit zeggen we Judas niet zomaar na. Hè? Ik ken ook wel kinderen van God die dat niet zomaar zeiden. De alleen wijze God. Ik hoor Jacob al klagen, Heere, alle dingen zijn tegen mij. En ik hoor David wel roepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? En ik hoor Naomi het wel zeggen, noem mij maar Mara, want de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. De alleenwijze God, nee, God heeft het verkeerd gedaan. Hij had het anders moeten doen in 2014. Is dat nou een God van liefde? Als er zomaar bijna 300 mensen uit de lucht geschoten worden, als duizenden mensen door de ebola omkomen, als de rouw en het verdriet in je eigen gezin is binnengekomen, als er zoveel vragen zijn in de opvoeding van je kinderen, de alleenwijze God? Nee. Nee, als ik 2014 had mogen schrijven, dan had ik het anders gedaan. Toch? Want een mens is niet eens met God. Had ik het anders gedaan. Heel anders. Vaak heb u God al niet gecorrigeerd. En gezegd, Heere, wat doet u? Een stille vuist naar boven. Als je geworsteld hebt met Gods beleid in je leven. En je niet kon bukken. Niet uit handen kon geven. En misschien nog steeds niet. Op oudejaarsavond. Zo met jezelf loopt de zeulen. En met het kruis wat God op je schouders heeft gelegd. De alleenwijze God. Moet ik vanavond eindigen in de aanbidding van een God. Die het in mijn ogen met mijn eigen wijsheid verkeerd heeft gedaan. Of zijn er nou vanavond ook mensen die zeggen. Toch God is getuige. Toch zijn er momenten geweest in 2014
dat ik mocht bukken. En dat ik alleen maar God kon aanbidden. Dat ik alleen maar kon zeggen, Heere, u hebt het volmaakt wijs gedaan in mijn leven. Dat je als een kind alleen maar aan de hand van je vader mocht wandelen. Dan zal het in eindigen voor Gods kind. Dan zal het in eindigen in die storeloze aanbidding. Dat zijn wegen rechtvaardig en waarachtig zijn geweest. De alleen wijze God. Er is maar één God. Zo belijden wij. Ten diepste is het waar. Wat is dat nou voor een wijsheid dan? Dat ik mijzelf tot God heb uitgeroepen. Wat is dat nou voor een wijsheid van mij, hè? Dat ik het stuur in eigen handen wil houden. Het roer in eigen handen wil houden. Wat is dat nou voor een wijsheid? Dat ik mijn weg al heb uitgestippeld voor 2014. Ik zal. Wat vanavond op je netvlies geschreven is als het ware. Wat je later worden wil. Groot in eigen oog. De alleen wijze God. Wat is dat eigenlijk wijsheid? Wel, Gods wijsheid, dat wil zeggen dat hij altijd wel een weg weet te vinden, waardoor zijn naam verheerlijkt wordt. Dat is dan Gods wijsheid. Hij weet altijd wel een weg te vinden, waardoor zijn naam verheerlijkt wordt. Ah, dat is bijna niet te begrijpen, hè. Dan laat de Heere Elimelech en Naomi weggaan, wegtrekken, doen ze zelf. En dan sterven daar Elimelech en die beide jongens, die inmiddels getrouwd waren. Orpa, die gaat op de grens terug, aangrijpend. En dan gaat die weduwe Naomi terug met haar schoondochter, de Moabitische. En dan God laat uit deze Moabitische Christus geboren worden. De alleen wijze God. Dan verlost de Heere het volk Israël met een sterke hand uit de onderdrukking van Egypte. Ze gaan juichend als het ware het land van Egypte verlaten. Op reis naar het land van de belofte. En dan lopen ze vast daar bij die Rode Zee. En God baant een weg waar die niet was. De alleen wijze God. Daar gaan ze zingen. Mirjam voorop. Tot ere van God. De alleen wijze God, hè. God zette daar een kruis op Golgotha. Om zijn hittige gramschap uit te storten op die ene. Die ene die ik niet vinden kon. Die ene die ik niet bedenken kon. Die ene waar heel de wereld over heeft nagedacht om God te verzoenen. En heel de wereld ging aan de slag en aan het werk. U ook. U hebt trouw uw plek ingenomen in de kerk. U hebt gebeden, u hebt geworsteld, u hebt gelezen. Ik heb gepreekt, we hebben gedaan. Maar de alleen wijze God heeft zijn zoon gegeven. Tot een rantsoen voor velen. En die zijn zoon de wijsheid van God laten uitroepen. Het is volbracht. Dat is al Gods wijsheid. Door dat kruis, door dat dwaze kruis, want de Grieken hebben hun hoofd geschud. En de Joden hebben zich dood geërgerd. Maar door dat kruis, God ze getrokken. Want het kruis dat heeft aan kracht niet ingeboet. Dat heeft ook in 2014 zondaren getrokken. En goddelozen vrijgesproken. Nog steeds. Want het kruis verhoogd werd in die dwaze prediking. Dat is nou Gods wijsheid, hè. De alleen wijze God. Dat je met duizend en één vraag de kerk inkomt. En dat je in vrede dit Godshuis verlaat. De alleen wijze God. Dat je mag aanbidden, zelfs onder het kruis. Dat je kunt zeggen op momenten, Heere, alles wat u gedaan heeft en alles wat u doet, dat is alleen maar goed. Dat is Gods wijsheid, hè. Dat mondt uit in de verheerlijking van zijn naam. Onuitsprekelijk. De alleen wijze God. Dan is het kromme recht. Als je er vanavond tegen aanschopt, heb je geen vrede. En als je vanavond hem mag aanbidden, dan kun je zo makkelijk het jaar achter je laten. En het nieuwe jaar ingaan. De alleen wijze God. Kom. Is God wel eens alleen wijs geweest in uw leven? Alleen God wijs. Maar één God. Hè? Dat hij het niet verkeerd kon doen. Onze tweede gedachte. Gods macht. Hem nu staat er in vers 24 die machtig is u van struikelen te bewaren. En ons straffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Nou, misschien hebben de lezers van Judas toch nog wel een vraagteken gezet achter die wijsheid van God. Hè? Ik ook. U ook. Zo vaak gezegd waarom. Soms in de bittere aanvechting, dat er alleen nog die zucht van je lippen komt. O God, waarom? Ik geloof dat er lezers geweest zijn die dat ook gedaan hebben. Want Judas schrijft zijn brief aan een hele jonge gemeente. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar jonge mensen in die gemeente zaten. Maar dat waren mensen die nog maar pas door God in de kraag gegrepen waren. Is zomaar die eerste voetstappen hebben mogen zetten op die smalle weg des levens. Dat waren mensen die nog niet zo geoefend waren in het leven des geloofs. Dat waren nog maar zuigelingen, zou je kunnen zeggen, in de genade. Die misschien dan wat opgewassen waren tot jongeling, maar vaders konden daar eigenlijk nog niet zijn. En wat doet God nu in die jonge gemeente? In plaats van dat God die jonge gemeente nu een aantal jaren rust geeft. Zodat ze ijverig aan bijbelstudie kunnen doen. En goed kunnen luisteren naar wat de voorgangers verkondigen. Zodat ze op kunnen wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. Dan laat God het toe, notabene. Sterker nog, dan stuurt hij dwaalleraars. En die gooien heel de boel omver. Heb je toch ook in kerkelijk Nederland? Waar moet je nog geloven? De een zegt dit en de ander zegt dat. En dat laat God toe. Sterker nog, dat doet God. Maar God regeert. Hij doet toch alle dingen? Waarom, Heer? Waarom nou zo? Wat is er veel gebeurd ook in het kerkelijke leven, waardoor jongeren zijn afgehaakt? Al die verwarring komt natuurlijk ook het niet ten goede. Waarom, Heer? Dus ik kan me zomaar voorstellen dat die eerste lezers van de brief van Judas hebben gezegd, nou, is het wel zo wijs van God om te doen wat hij gedaan heeft? En leg uw eigen leven er maar naast. God het niet beter anders kunnen doen. Is het niet zo dat eigenlijk een kruis eerder verhardt dan dat het ons op onze plaats brengt. De alleen wijze God. En toch is God alleen wijs. Want hij wil zijn almacht tonen. Hij wil laten zien dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Alle macht. Hij is niet alleen de alleen wijze. Hij is ook alleen die God die almachtig is. Zeker de duivel is ontzettend machtig. En mensen die kunnen er ook wat van, maar God alleen is almachtig. Hij kan alle dingen naar zijn eigen wil. Hij kan alle dingen naar zijn eigen wil. Kijk, en u zegt Judas, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Dat is het eerste. Zie het? Die jonggelovigen. Die nog maar net uit de duisternis getrokken werden. Die voor het eerst die vreemde boodschap hadden gehoord van de gekruisigde Christus. En door het geloof hebben mogen omhelzen. En toen liet God er toe dat al heel snel allerlei dwaalleringen de kerk binnenkwamen. En de meest verfijnde dwaallering is om je van je rust af te brengen. Dat alleen de zaligheid in de Heere Jezus ligt. zonder de werken. Dat het alleen en alleen door het geloof is, zonder de werken. Dat er van de mens niets bij kan en niets bij hoeft. Dus alleen dat rusten op die gerechtigheid van Christus, die uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En toen kwamen ze en toen zeiden ze, nee, daar moet wat bij. Niet alleen Christus. Je moet het bewijzen in je leven. Je moet. En dat hebben we ook wel gezien bij die Dordtse leerregels, hoe verfijnd dat soms is. Dat de keuze bij de hoorder wordt gelegd om te geloven. Christus wordt u aangeboden. En u moet u geloven. En u moet u hem aannemen. En als u het niet doet, dan is het uw eigen schuld. Dat laatste is waar. Maar dat eerste, dat kan een leugen zijn. Hem nu die machtig is om u van struikelen te bewaren. Kijk, dat woordje struikelen, dat slaat hier vooral dus op vers 3. Daar gaat het over die geloofsinhoud die overgeleverd moest worden van geslacht op geslacht. Want dat is de taak en de roeping. Kijk, wij kunnen niemand bekeren. Dat doet God. Maar de kerk wordt wel geroepen om de inhoud van het geloof, dus de geloofsleer, over te dragen van geslacht op geslacht. Kijk, en daar komt die duivel op af om vooral die leer elke keer weer te verdonkeren. Ja, dat is in de kerkgeschiedenis gebeurd. Maar op 31 december 2014 mogen we vanavond zeggen, hem nu die machtig is. Want dat is toch zo? Toen die Arius de kerk binnensloop, gaf de Heere toch ook die machtige tegenstander. Machtig. Athanasius. En toen Pelagius met die dwaalleer binnenkwam, toen gaf de Heere toch een machtige tegenstander. Augustinus. En Erasmus met zijn vrije wil. Toen stond daar Luther in het geweer. Ja. Tot op de dag van vandaag heeft de Heere telkens weer mannen gegeven die Gods werk centraal hebben gesteld. Kijk, en daar komt de Satan op af. Hè. Hij is altijd bezig om alles te verwarren. Dat we niet meer helder hebben. Dan klinkt het allemaal mooi. Het moet ook aan de andere kant soms leuk zijn in de kerk. Maar de Heer is doorgegaan. Hij lacht. Dan zie je toch, boven de kerkgeschiedenis staat als het ware God te lachen. Hem nu, die machtig is, u voor struikelen te bewaren. Hij bewaart zijn kerk. Er is nog steeds een gemeente hier in Scherpenisse. Hij bewaart zijn kerk. Dat doen wij niet. Dat doet hij naar zijn welbehagen. Nee, Gods kind is niet zo zeker van zichzelf. Dat zegt Asaf wel in Psalm 73. Mijn voeten waren bijna uitgegleden, zegt hij. Pas op. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. Maar God is machtig om u van struikelen te bewaren. Weet u dat woordje bewaren? Dat betekent eigenlijk iemand bewaken, zodat hij niet kan wegvluchten. Moet je maar eens lezen in Handelingen 12, hè? Dan heeft Herodes Petrus gevangen laten nemen. En dan wordt hij notabene door 4 soldaten bewaakt. Begrijpen, hè? Zo aan de ketting staan de 2 voor de deur. Nee, die Petrus zal echt met Pascha niet kunnen ontsnappen. Dat is zijn enemale onmogelijk. Vastgekluisterd. Nou, dat staat er in het Grieks. Hetzelfde woordje wordt hier gebruikt. Dat doet God, hè? Dat doet God. God heeft misschien wel een paar kettingen gebruikt in 2014. Die je diep hebben geraakt tot in het diepst van je ziel. Alleen maar om je te bewaren. Toch? Pas sinds Adam ben ik alleen maar weggelopen. Weg. En zelfs na ontvangen genade behoud ik de natuur van dat schaap. Dat altijd maar onbedacht. Dus niet met voornemen, zomaar wegdwaalt. Kijk, en nu hebt God u misschien wel aan de ketting gelegd. Heb u hem doorgezaagd in vijandschap. Heb het kruis van u af willen rukken om zogenaamd vrij te zijn. heb je je geweten willen toeschroeien met een brandijzer. God legt zijn kinderen ook aan de ketting om voor struikelen te bewaren. Daarom het kruis. Soms mag je de Heere zo aanbidden, omdat je het ziet die hij lief heeft, kastijdt hij. Dan heb God je niet over dat je wegholt naar de hel en dat je verloren gaat voor eeuwig. Daarom legt hij aan die ketting, opdat we niet zouden struikelen. Daarom, God legt je een kruis op en gaat een druk weg met je, opdat je in het verborgene zou worstelen en zou zeggen: waarom, o God, waarom? Opdat er licht zou vallen op de schrift en licht zou vallen op je levenspad, opdat je verwonderd achterom zou zien. Toch ken je jezelf niet een klein beetje dat je altijd wegloopt bij deze alleenwijze God, omdat je zelf God wil zijn en al vanavond te mogen belijden: hem nu die machtig is om mij voor struikelen te bewaren. 1, 2, 3, 4 soldaten om me heen. Kun je geen kant meer op, hè? God zal misschien ook je weg met doornen omtuin. Nee, dit wil ik niet, Heere. Ik had het me anders voorgesteld. Maar Judas eindigt ermee. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren. Dat doet God. Wat een wonder, hè. Dat je nu in die almachtige God mag eindigen. Hij doet nog iets. Stelt er ook die machtige God, die heeft ook zoveel macht om u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Onstraffelijk te stellen voor hem in heerlijkheid. In vreugde. Wat betekent dat eigenlijk? Wat doet God? Wel, God zegt, staat hier in Judas, hij zet iemand zomaar voor de heerlijkheid van God. Dat moet alles zijn. Soms er iets van gezien in het evangelie. Paulus noemt dat een duistere spiegel. Wij zien nu als in een spiegel in een duistere rede. En vroeger waren die spiegeltjes niet zo goed als onze spiegels. Dus je kon eigenlijk nauwelijks maar iets zien, heel vaag. Zoals je dat misschien ziet in wat water wat beweegt. En dan zie je heel vaag de contouren, de lijnen van je gezicht. Maar dan houdt het ook op. Wel zo. Zo ziet Gods kind iets van de heerlijkheid. En dat is een onuitsprekelijke vreugde. En weet je wat nu God belooft aan die jonggelovigen daar? Die eerste christengemeente. Nu zegt Judas, de Heere zal je door al die stormen en door al die moeite heen bewaren voor struikelen. Dat je niet afvalt, zoals Orpa terugkeert op de grens. En straks zal hij je stellen in die volle glans van zijn heerlijkheid. Je hebt hier al iets mogen zien, hè? Door het woord. En dat heeft je een onuitsprekelijke vreugde gegeven. Dan straks zullen we hem zien gelijk hij is. Hoe kan dat? Nog een keer lezen hoor. Wat staat er? En onstraffelijk te stellen. Onstraffelijk. Dat woordje wat hier gebruikt wordt, dat werd in het Oude Testament ook gebruikt voor dieren die helemaal gaaf waren. U weet wel, hè, in Hebreeën 4 staat dat zo'n hoge priester of zo'n priester dat dier van buiten eerst bekeek. En dan werd het geslacht en opengesneden. En dan werden die ingewanden nauwkeurig onderzocht. En als dan het dier helemaal gaaf was, zonder enig gebrek, dan had het een naam. En die uitdrukking staat in onze tekst. En dan was het geschikt om geofferd te worden. 2004. Ik hoop zo, te midden van alle drukte, want het was druk, maar dat ik zomaar eens even een paar uren heb mogen mijmeren en de balans heb opgemaakt. Dat je zegt, oh God, ik ben een groot beest. Wat een schuld. Wat een schuld. Wat een zonde. Wat een vuil hart. Wat een arglistig hart. Wat een ongeloof. Wat een hunkeren naar de zonde. Wat een opstand in je leven. Toch. Je moet toch alleen maar zeggen, oh God, Het zijn uw goddertierenheden dat ik nog niet verdeeld ben. En uw barmhartigheden dat ik nog niet tot een einde ben. Dat ik er nog mag zijn. Zoveel anderen uit dit leven weggerukt. Waarom zij en niet ik? Waarom zij voor uw rechterstoel en niet ik? Had ik dan voor God kunnen bestaan? En nu staat er onstraffelijk. Als zo'n gaaf offerdier, zonder enige zonde, zonder enig gebrek. Hoe is dat mogelijk? Kom eens mee. Kom eens mee naar Gabbeta, de rechterstoel van Pilatus. Pilatus, die namens God het recht uitoefent, daar in Jeruzalem. Daar staat een lam voor, het lam van God. En nu is Pilatus van Gods wegen geroepen om dat lam te keuren. En hij doet het. Hij ondervraagt hem 1, 2, 3 keer. En hij zegt al publiek in het openbaar. Ik vind geen schuld in hem. Ziet u, onstraffelijk. Geen schuld. O mijn Jezus, dan mag u vrij uit. Nee, dan heb u het niet begrepen. Geen schuld. Dan mag u naar het vloekhout. Want dan bent u het enige geschikte lam om geofferd te worden. Ik heb mijn duit in het zakje gedaan. Ik heb mijn tranen geweend. Ik heb gesmeekt tot de Heere. Ik heb geworsteld en gekropen. Maar het waren allemaal offerlammen die gebrekkig waren. Want er zat overal een zelfbedoeling in. Maar zie vanavond de Heere Jezus gekeurd. Door een man die door God was aangesteld. En het recht heeft gezegd. Geen schuld in hem. En daarom naar Golgotha. Daarom aan het kruis. O, ik verkondig u het evangelie. God heeft voor een offer gezorgd. Dat gebruikt mag worden vanavond. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Dat is toch een boodschap. U hebt geofferd hè, in 2014. Ruim geofferd. Hartelijk bedankt. Het heb geen één zonde kunnen uitwissen. En dan vanavond een lam. Het lam van God. Hem nu die machtig is. Ja. God was bij machten. Om voor een lam te zorgen. Dat de zonden der wereld wegneemt. Heb u het lam gezien? In al je onmacht, want je hebt wat geworsteld. Hè? In al je onmacht heb God het lam laten tekenen in de prediking van het evangelie. En het lam u aangeboden en gezegd scherpenissen, alstublieft. Hier heb u het lam. Ik vind geen schuld in hem. Wel in u, wel in uw dominee. Maar ik vind geen schuld in hem. En daarom niet u, niet uw dominee aan het kruis. Want wij kunnen die prijs der zielen dat er ons doen. In tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar ik geef mijn eigen zoon. Die heb ik gezonden naar deze aarde. En kijk eens. Kijk eens wat Christus doet in onze tekst. Met zijn zoon en kruisverdiensten bedekt hij die jonge gemeente aan wie Judas schrijft. En u zegt God. Hem nu die machtig is. Ja, daar is Gods macht voor nodig. Hè? Om zo'n zondaar te bedekken. Met een alles reinigende bloed van de Heere Jezus. Er is Gods macht voor nodig. Heere, dat u dat nou hebt gedaan. Hè? Onze kinderen weten het. Hè? Die ark, daar lag dat verzoendeksel op. Hè? En was dat verzoendeksel groter? Nee, niet groter dan de ark. Kleiner? Nee, niet kleiner dan de ark. Er zat geen kier in. Op de millimeter na nauwkeurig paste dat deksel op de ark. Kijk, hem nu die machtig is, hè. Op de millimeter na. Op de kleinste, misschien in onze ogen de meest onbetekenende zonde. Verzoend door dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. De zonde die ik misschien niet eens meer in herinnering kan brengen. Al die zonden van 2014 onder dat bloed van de Heere Jezus. Hem nu die machtig is, niet alleen om u voor struikelen te bewaren, maar u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Ja, Dan kan het, hè. Die herders die zijn zich nader geschrokken toen de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Want wie kan God zien en leven? Maar toen ze hoorden, u is heden geboren. Ja, toen zijn die herders zo vol vreugde geweest. Staat er toch, hè. In vreugde. Als je met God verzoend bent, is er vreugde. Al je zonden bedekt, dan is er vreugde. En dat doet God, hè. Toch? Al lig je soms in de knoop met al die zonden, joh. Ook naar ontvangen genade. Echt, joh, God, hoe moet dat nu? Zo verzondigd. Toen is het avondmaal geworden, weer naar de kerk. En God sprak hem nu, die machtig is. En dan ben je vrij, hè. Je kunt zo met een last op je geweten de kerk binnenkomen. En je kunt zo in vreugde naar huis gaan. Hem nu, die machtig is, niet alleen u voor struikelen te bewaren. Maar ook om u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Er is geen mens die God kan zien en leven. Maar als ik in Christus ben, dan kan het. Gods macht. Mag je daarop terugzien? Dat hij je uit die zonde heeft gehaald. En als het ware dat verzoendeksel op heel je leven gelegd. Vanaf 1 januari tot en met nu. En dan passen al die zonden eronder. Heer Jezus is zo'n gepaste zaligmaker. Onze laatste gedachte. Gods aanbidding. Hem nu die machtig is, de alleenwijze God onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht bij de nu en in alle eeuwigheid. Wat gebeurt er in dit prachtige briefje? Was maar een kort briefje. Hè? En er staat genoeg in. Er staat zoveel in. Er staat genoeg in. En je leven is kort. Staat er genoeg in. Wat moet erin staan? Jezus. Daar moet erin staan, de zaligmaker, hè? Onze zaligmaker. Of nu God drie enig hiermee bedoeld is, of de Heere Jezus alleen, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar wie mij gezien heeft, zegt de Heere Jezus, die heeft ook de Vader gezien. Dat is één, want ik en de Vader zijn één. Kijk, weet je waar het over loopt? Waar het over loopt? Judas eindigt met God. Weet je, als God er is in je leven, als God in Christus er is, dan is er geen zonde, dan zijn er geen zorgen, dan zie ik niet meer terug op alle ongerechtigheden, dan ben ik er zelf niet. Dan ben ik er zelf niet. Dan kun je makkelijk het jaar uit. Dat is aanbidden. Dat is aanbidden, dat is wat hier gebeurt. Judas leert de jonge gemeente van zichzelf en van al die omstandigheden af te zien en hij eindigt in een lofzang. Een hymne. Hij zegt, kom gemeente, ik wil u meenemen aan het einde van het jaar dat vervlogen is. Ik zeg niet, kijk nog eens terug, kijk eens om u heen. Maar ik wil u meenemen naar die God, onze zaligmaker. Eindigen in de Heer. Dat is aanbidden. Dat is aanbidden. Ziet u wat er gebeurt? Eerst even een andere vraag, dominee. Er staat nu dat God alleen zij de heerlijkheid en de majesteit en de kracht en de macht. Bedoelt nu Judas te zeggen dat wij God nu nog wat eer moeten toebrengen aan het einde van 2014? He, dat we straks nog met z'n allen een mooie lofpsalm zingen? Maar waarom niet? Ik bedoel, zingen is geen kwaad op zich. Maar dat bedoelt Judas natuurlijk niet, hè? Want God is volzalig in zichzelf, dus ik hoef ook niks meer te doen. Die laatste paar uur ook niet. Maar God is volzalig in zichzelf. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij is vol heerlijk in zichzelf. Hij is majestueus in zichzelf. Dus ik kan hem echt vanavond niks toebrengen. Maar het hoeft ook niet. U weet dat misschien nog wel van die eerste kerstdagsmiddag. Zijn vrede zij op aarde. Nou, dat woordje zij, wat hier ook in de tekst staat. Hè, zij heerlijkheid, dat staat er eigenlijk niet in het Grieks. Is het niet. En u weet wel wat dat betekent. Hè? Dat betekent, hij is heerlijk. God is heerlijk. Niet dat ik hem wat geef, dat is niet heerlijk. Tuurlijk, als je elkaar wat geeft, dat is heerlijk. Want vergeven word je nooit armer. Maar aan God hoef ik niks te geven, want hij heeft alles. Dus het feit dat het woordje zij in het Grieks niet staat, dat leert mij dat vanavond eigenlijk Judas eindigt met een pleitgrond. Dat is het, hè? Deze hymne is een pleitgrond. Wat is dat, dominee, pleiten? Nou, dat deed Mozes, hè? Dat volk had het al zo vaak machtig verknoeid in die woestijn. Net als ik in 2014. Wekelijks, dagelijks verknoeid. En toen zei God, en dan ga ik ze allemaal verderven, Mozes. En dan maak ik een nieuw volk, dat gehoorzamer is. En dat volk, dat breng ik in Kanaan. Nee, zegt Mozes, nee, heren. Wat zult u doen met uw grote naam? Wat zult u doen met uw grote naam? En zeggen straks die Egyptenaren die overgebleven zijn. Kijk, hij kon ze er wel uitbrengen, maar hij kon ze niet in het land van de belofte brengen. Uw naam is in het geding. Dat is wat hier betekent. Hè. Eindigen met uw naam. Heren, ik heb er niks van terechtgebracht. Ik ben schuldig en daarom niet geschikt om geofferd te worden. Hoor je het? Hoor je het? Pilatus, die zei, ik vind geen schuld in hem. En daarom was hij juist geschikt om geofferd te worden. Maar God wilde geen schurftig schaap. Hij wilde geen rund dat van binnen helemaal ziek was. Nee, het volmaakte. O God, daar sta ik vanavond. Schuldig. Maar, ik heb gehoord dat de koningen van Israël goede tierenkoningen zijn. En ik heb gehoord dat uw naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En ik heb gehoord wie tot u komt, die zult u geenszins uitwerpen. Heren, wat zult u dan doen met uw grote naam? Hè? Worstel zomaar met je kruis en met je kindertjes. En weet ik wat allemaal voor zorgen we wel niet hebben, waar we niet uitkomen. En die last die we al maanden meetorsen. En moet ik nu met die last, o God, over de drempel naar het nieuwe jaar? Dat is te veel. Die last, die kan ik niet dragen. Kijk, zeg Judas tegen die jonge gemeente. Nou, die dwaalleraren van alle kanten komen. Hè? En die beproeving komt. En die kruisen. En denk erom. Er was vervolging in die dagen. Zullen we dan eindigen in de Heere? God is de eer. En God is de majesteit. En de kracht. En de macht. Het is toch machtig dat het staat. Hè? Heren, wat zult u doen met uw eigen naam? Met uw eigen eer en majesteit, kracht en macht. Kijk, dan gaat het over Gods koninklijk ambt, om het zomaar te zeggen. Heren, u weet het, hè? Zullen nu de vijanden straks lachen? U weet hoe ik mijn kinderen bij u heb gebracht en dan zijn ze de wereld ingegaan. Zullen de vijanden straks lachen? U weet, o God, wat u gesproken hebt tot mijn ziel. En zullen de vijanden dan straks lachen? Eindigen in de Heere. Weet je wat eigenlijk Judas hier de jonge gemeente leert? Om nou het hele zaakje waar je mee torst bij de Heere neer te leggen. Te zeggen, Heere, het is uw zaak. Het is puur en alleen uw zaak. Zij. Dus God is heerlijk. Kijk, wij moeten goed bedenken dat God het nooit kan doen om onze nood en ook niet om onze schuldbelijdenis. En ook niet om onze ernst en ook niet om ons verdriet, hè, maar dat kan soms ook. Dan lig je zo in zelfmedelijden te snikken, dan zeg je, Heere, ziet u dan niet wat ik allemaal moet meemaken? Nee, daarom kan God het nooit doen. Gij alleen. Gij zijt de heerlijkheid en de majesteit en de kracht en de macht. Zou God het dan niet kunnen oplossen vanavond? Zou God geen knopen kunnen ombinden? Zou God de knoop niet los kunnen maken? Zou God de last niet van je schouders weg kunnen nemen? Is er vanavond nog iemand met een machtig kruis? Te zwaar om te dragen. Kracht, dynamiet staat er eigenlijk. Dan blijft Gods heilige naam alleen over. Amen, zegt Judas. Ja, dat is voor ons misschien soms wel een verlossend woordje. Dan denk je, te gelukkig, het is voorbij, hè. Nou, amen is inderdaad een woordje wat wijst op het einde. Weet je wat Judas hier zegt met amen? Weet je wat hij zegt? Dan zegt hij, zo, nu is het einde met mij. Dan zeg je pas echt amen. Nu is het einde met mij. Met mijn worstelingen, met mijn zorgen, met mijn vragen, met mijn opstand, met mijn schuld, met mijn nood, wat mij betreft met mijn vreugde, met mijn einde. Ik wil het niet meer over mezelf hebben. Amen. Dan blijft u alleen over. Amen. Is bij ons het einde. Dat hoop ik, gemeente. Maar als het maar een einde is in de Here. Dat is dus zich een hartelijk overmogen geven aan, ja, aan Hem die zich de Amen noemt. De Here Jezus zelf. Oh, wat zou dat een zegen zijn. Als we nu aan het einde van dit snel vervlogen jaar waarachtig amen mochten zeggen. Dat wil zeggen eindigen mogen in Jezus en in Jezus alleen. Hij alleen. Hij alleen. Weet u wat dat is? Om alleen op Hem te mogen zien. Alleen op Hem te mogen zien. Dan is er waarachtig niets anders. En die tijden zijn er in het leven van het geloof. Dat we Hem mogen zien. Weliswaar als in een spiegel. In een duistere reden. Maar met zo'n onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Dat er geen kruis meer is. Dat er geen zonde meer is. Dat er geen moeitevolle wegen. Geen waaroms meer zijn, maar dat we alleen maar Hem een ogenblik storenloos mogen aanbidden. Jezus en Jezus alleen, dan heb ik alles. Ik kan met Hem dit jaar uit en het nieuwe jaar in. Ik kan met Hem leven en ik kan met Hem sterven. Christus, zegt Paulus, die ons leven is. Amen, zegt Judas. Nee, dan is die brief niet voorbij. Tuurlijk niet. Dan begint het pas. Dan begint de heerlijkheid van Christus. Judas zegt als het ware, zie maar jonge gemeente. Daar hebben we die volkomen zaligmaker. Ja, dat is toch waar, hè? De alleen wijze God. En als je nou nog nooit iets van de Heere Jezus hebt gezien, dan ben je niet verder gekomen dan die rijke dwaas. Die vannacht gaat sterven. Amen.